Maar ik heb echt wel eens gedacht dat ik van je wilde scheiden.
En er zijn wel momenten geweest in de afgelopen 10 jaar dat je echt dacht van, ik ben helemaal klaar mee met iedereen zijn fucking mening in de DM.
Mama, van die mevrouw krijg ik een gek gevoel in mijn buik. Dat ik het nog steeds spannend kan vinden om helemaal te gaan staan voor mezelf. Welkom bij Van Struikelen tot Succes met Sunny en Jorg. Dit is alweer aflevering nummer 12. En hier luister je mee in hoe wij navigeren door de wereld van het ondernemen, het upgraden van je mindset en het lachen om de chaos van het ouderschap. In deze podcast delen we tips en ervaringen om te groeien en houden we niks achter.
Yes!
Oh yes! Ja, hier.
Nou ja, ik vind het wel heel speciaal, want ik vind het echt cool. Voor degene die nu luistert, dank je wel dat je luistert. Want ik zat laatst naar de statistieken te kijken. Dit is aflevering 12, zoals je net zegt. Maar we gaan gewoon naar 10.000 luisteraars per aflevering in de eerste week.
Ja, ik vind het echt heel
crazy.
Erg leuk.
We zitten over de 100.000 luisteraars als je Spotify en YouTube bij elkaar kijkt. Alleen Spotify gaat al richting 100.000. Ik vind het echt cool.
Ja, het is gewoon heel erg leuk om al die dagelijkse berichtjes te krijgen dat mensen het in de auto luisteren. Ja. En, nou, noem het maar op. En op basis daarvan gooien we deze keer een beetje over een andere boeg. Want we krijgen ook regelmatig vragen. Daar vragen we natuurlijk ook om. En deze aflevering hebben we ze allemaal op een hoop gegooid. We hebben ook nog extra vragen opgehaald op Instagram over wat je maar wil weten. Dus deze aflevering gaan we vragen beantwoorden over mindset, over opvoeden, over relaties en nog een paar gekke vragen tussendoor.
Ja. Superleuk. En wat is, ik denk voor de mensen die ons nog niet kennen, want er zijn mensen die volgen jou al heel lang. En dat zijn ook vaak ook wel de mensen die heel veel vragen er doorheen gooien. Dus dat vind ik leuk om te zien. Maar waar voor de mensen die vandaag pas intunen, waar kennen ze Sunny Zoekt Geluk van?
Dat is een goede vraag.
Ik geef het al een beetje weg van Sunny Zoekt Geluk.
Ja, Sunny Zoekt Geluk ben ik. Dat is een YouTube-kanaal waar ik eigenlijk van oorsprong was. Dat hoor je natuurlijk ook in de vorige aflevering. Maar als je nu aanhaakt, ik was actrice en presentatrice. Toen ben ik een YouTube-kanaal gestart over geluk en bewustzijn en mijn reis daarin. Zoals iedereen eigenlijk zijn eigen reis naar geluk heeft. En hoe word ik meer mezelf? Hè? En uiteindelijk is dat een beetje uitgegroeid tot het bedrijf tussen Jorg, mijn man en ik. We doen samen en we helpen mensen naar een gelukkiger. We coachen mensen naar een gelukkiger en succesvoller leven. En dat doen we op allerlei manieren. Bijvoorbeeld met onze online programma's. Ik maak heel veel meditaties. Nog steeds op YouTube post ik ook dingen. We zijn spreker, maar het gaat altijd over, hoe word ik gelukkiger? Hoe word ik blijer met wat ik heb? En hoe word ik van daaruit succesvoller?
Ja. Hoe daag ik mezelf uit om te blijven groeien?
Dat ook zeker, ja. En daar hebben we inmiddels al heel wat mensen. Jij bent dat echt van de nummers.
Ja, we gaan richting, heel veel, we hebben duizenden mensen. We gaan richting de 10.000 mensen die onze programma's hebben gedaan. En als je kijkt naar jouw YouTube-kanaal, dat ben je 11 jaar geleden begonnen. Toen was YouTube nog niet zo cool, zeg maar. Toen was vloggen ook helemaal niet zo gangbaar.
Dat bestond niet, nee.
Nee, en jij maakt ook natuurlijk aparte video's met interviews en zo. En uiteindelijk, laatst zaten we te kijken, want vorig jaar bestond je 10 jaar met je YouTube-kanaal. En toen had je 21 miljoen of 24 miljoen, zoiets. Over de 20 miljoen views bij elkaar. En jouw meditaties alleen al zijn miljoenen keren beluisterd op YouTube.
Ja, dus dat vind ik wel echt heel cool. Vooral dat ze die dan meerdere keren doen. Ja,
ja
is heel leuk. Heel leuk.
Ja. En ik kom uit de wereld van startups en internetbedrijven. Ik heb daar 15 jaar rondgelopen en ik gaf Sunny's laatste zetje om met dat YouTube-kanaal te beginnen. En
zeker.
Uiteindelijk begon jij met je eerste online programma en toen ben ik mee gaan helpen. Ik had eerst nog een bedrijf in cultuurbouw, maar daar had ik ook een YouTube-kanaal over, maar dat ben ik op een gegeven moment gestopt. En samen zijn we dit nu verder aan het bouwen. Dat vind ik wel heel cool.
Ja, en kijk hier nu zit. Ik vind het zo grappig, want toen we elkaar leerden kennen 13 jaar geleden, wilde je absoluut niet in mijn vlog. Je maakte nooit wel foto's, maar nooit filmpjes. En nu zit je hier.
Ik moest altijd grommen. Als Sunny zei, film even dit. Ach, jezus. Ja. Maar toen werd je uitgenodigd door het toerismebureau van Zuid-Afrika. En toen zocht je een cameraman. Toen in één keer wilde ik wel mee.
Dat was de ommezwaai.
Dat was de ommezwaai. Toen ben ik gaan vloggen.
Ja, toen ik weet nog dat wij toen 2 weken op reis waren. En ongeveer na 1,5 week zei hij opeens, want hij kwam dus nooit, hij filmde alles. Ik had ook een soort spoedcursus camerawerk gegeven. En toen zei jij ineens, mag ik nu ook wat vertellen op de camera? Yeah. En ik was echt zo verbaasd van, jij? Toen zei ik, dan moet je het wel goed zeggen. Want het is wel een betaalde opdracht. We moeten wel goed die informatie overbrengen. En dat deed je toen heel goed.
Ja.
Het was echt een soort ontdekking.
Ja, je hebt me dan weer aangestoken. Want een paar jaar later begon ik natuurlijk mijn YouTube-kanaal over cultuurbouw en teams. Hè? Dat was mijn bedrijf. En dat heeft me wel, dat vloggen en in de zakelijke context heeft me zoveel gebracht toen. Maar dat was wel een behoorlijke drempel waar ik overheen moet. Ja. Daar gaan we het dus maar vandaag ook over hebben, denk ik.
Nee, zeker. En dat is, want wij hebben ook al zo vaak, sorry, maar onze over, weet je wel, we hebben zoveel, het klinkt nu allemaal zo la la la, en toen gingen we dit doen, toen gingen we dat doen, maar altijd gingen daaraan vooraf heel veel negatieve gedachten en van ik kan dit niet, ik ben niet goed genoeg, en dat is nou juist waarom we zo geïnteresseerd zijn in mindset en hoe overwin je jezelf, en dat is waar we het waarschijnlijk vandaag ook over gaan hebben.
Ja, zeker.
Maar eerst.
We in de vorige aflevering nummer 11 hadden het over ochtendritueel. En we geven daarom 3 keer het boek Miracle Morning weg van Hal Elrod. En daar hebben heel veel mensen op gereageerd om dat boek te winnen. 77 mensen, heb ik even snel geteld. Die allemaal vertelden wat ze gaan doen in de ochtend als ze 2 uur voor zichzelf hebben. En de 3 winnaars zijn Tamasin op YouTube, op Spotify heeft zij geantwoord. Senna Elena op YouTube en Lisa Knigge op YouTube. Jullie hebben als het goed is allemaal een bericht gekregen. En laat ons even weten waar je adres is, ja, waar je huis woont. Want dan krijg je deze op de deur. Want...
Superleuk. Nou, laten we beginnen met de eerste vraag.
Ja, de Q&A. We gaan het omdraaien. Jij wil hetzelfde als ik doen. Ja. We gaan hem voor de ander beantwoorden. Dat maakt het denk ik wat interessanter.
Oké. Okay.
Dus we beginnen even met een losse.
Met een hele leuke. Wat vinden jullie het leukst aan elkaar, vraagt Anne.
Oh, ik wilde die tekenfilmfiguur. Maar laten we beginnen bij, wat vind je het leukst? Nee, laten we beginnen bij, ik bepaal. Welke tekenfilmfiguur lijkt het meest op jou?
En dan moet jij dan, oké, op jou denk ik heel duidelijk Pinocchio. Ja. Dat lijkt me geen, niet omdat hij ligt, want dat doe je trouwens echt nooit, liggen.
Nee, maar meer omdat ik niet kan lopen. Jongens, voor degenen die nu naar deze podcast kijken, er komt nu een foto en beeld van een modeshow die ik ooit moest lopen. Waarmee ik op de nu.nl voorpagina kwam, waar ik heel trots op was. Maar ik heb 3 foto's achter elkaar gezien, die zal ik nu achter elkaar even tonen. En dan zie je dus echt dat ik soort waggel. Oh, weet je, dat was echt geen goede loop.
En Jorg was toen model, maar het was een korte carrière.
Korte carrière. De live shows waren van korte duur.
Ja.
En jij, ik
maar
vind
ook
jou...
nee, maar oh, ook wacht. Jij heet toch, je vrienden noemden jou toch ook trouwens Pinocchio, omdat je zo onhandig was.
Nee, omdat de motoriek dus niet zo verfijnd was. Oh. En dat was daar het bewijs van, die foto's.
Ja.
Ja. Welke tekenfilmfiguur lijkt het meest op jou? Ik wil zeggen Katrien Duk, maar...
Hoezo?
Ja, gewoon niet.
Wat? Omdat ik zoveel kwek?
Nee, gewoon... Ik weet niet. Nee, er is geen echte reden.
Ik heb geen duklips.
Die komt als eerste in mij op. Maar je bent natuurlijk wel gewoon een Disney-prinses. Wat meer. Ik denk dat wij zo...
Zeker. Ja. Maar welke ben ik dan precies?
Ja. Ik heb... Nee, ja.
Assepoesje.
Assepoesje. Nou... Oké, ik heb geen hele duidelijke. Maar jij wel eentje voor mij, dus dat telt ook.
Oké. Okay.
Next.
Wat vinden jullie het leukste aan elkaar? Nou, wat vind ik het leukste, Jorg? Ik vind het heel leuk dat jij heel erg zorgzaam bent. Sorry, ik zeg het heel officieel. Maar dat vind ik heel leuk. Ja, en nou, dat jij ook heel erg van muziek bent.
Oh ja.
Jij hebt echt, je bent eigenlijk een soort van de DJ van mijn leven. Want elke ochtend kom ik in die keuken in en dan... Je maakt allemaal leuke Spotify-lijsten.
Nou, dat vind ik heel leuk om te horen.
Ik vind dat echt dat je leuk die lijsten maakt en bij elkaar zoekt.
Ja.
Ja.
Nou, voor degene die denken, wat? We hebben nu een linkje in de show notes van een playlist. Nee, maar dat vind ik echt cool. Dat is een concentrate playlist. Daar zijn al 3000...
Nou, dat vind ik niet je best hoor. Maar, je hebt veel leukere.
Nou ja, er zijn 3000 mensen op geabonneerd die dan daardoor zich beter kunnen concentreren.
Ja, oké.
Dat vond ik wel een lekker lijstje. Maar die zal ik even erin gooien. Wat vind ik het leukste aan jou? Ja, ik vind het leukste dat je... heel eigen bent en dat je ook niet bang bent om jezelf te laten zien. Of sterker, ik denk, dat zeg ik ook altijd met een geintje van... de toneelschool heeft jou extra, zeg maar, dat jij zonder gêne jezelf bent. Niet dat ik gêne heb om mezelf te zijn, maar snap je wat ik bedoel? Jij bent gewoon echt jezelf en ja, fuck it. Je doet ook gewoon wat je wil en je bent ook niet bang om iets ergens wat van te zeggen of zo. Sterker, ik bedoel... Als iemand in jouw allergie zit van onbekend of zo... of op vakantie, dan huppa, gooi je het er gewoon uit. Dat vind ik wel
lekker.
Maar
wel altijd met een glimlach, hè?
Niet altijd met een glimlach. We hebben ooit een keer in Griekenland een steak gegeten... die zo taai was. En ik had zoveel honger dat ik hem maar heb opgegeten. En dat jij zei, ja, dude, ik ga je niet voor betalen. We zitten op de meest toeristische spot op Griekenland. Het ding kost €30. En het is gewoon, dit is niet te doen. En toen kwam de eigenaar/chef... kwam met zijn hele brede gast, die kwam ons even... imponeren.
Nee, hij was kwaad.
Hij was kwaad en hij kwam niet eens imponeren. Want hij was soms gewoon aan het chanteren of zo. Ja, ja, hij was zo heel arilex was die.
Ja, hij kwam echt.
En jij had echt scheid. Hij zegt, die steek gaat nu van de rekening af. Ja, maar je vriend heeft hem wel opgegeten. En ik zei, ja, ik had honger. Maar het was niet zo lekker te eten, nee.
Nee, maar, ik wil alleen niet betalen voor die van mij. En ja, hij ging helemaal over onze tafel heen buigen.
Dus ja, dat vind ik jou heel leuk aan jou. Dat jij wel je mannetje staat, je vrouwtje staat. Oh, goed, je snapt wat ik bedoel.
Nou, ik vind het wel echt grappig dat je dit zegt. Want ja, het klopt in de zin van dat ik mezelf ben. En soms inderdaad, soms een beetje gênant of onhandig of whatever. daar heb ik echt schijt aan. Maar toen je zei van je durft jezelf te laten zien, dan denk ik ook van nee, er zijn ook wel eigenlijk genoeg momenten geweest en nog steeds wel, dat ik het nog steeds spannend kan vinden om helemaal te gaan staan voor mezelf.
Zeker.
Om helemaal mijn waarheid uit te spreken. Omdat zodra je dat gaat doen, dan zijn er altijd natuurlijk mensen die over je vallen. Dus het is soms gewoon veel fijner om niet dat te doen en gewoon jezelf klein te houden, niet jezelf uit te spreken, want dan is er ook niemand die zegt dat je het niet goed doet of dat je stom bent.
Ja, ik denk ja. Dat is mooi dat je dit zegt, want jij bent uiteindelijk naar 100.000 abonnees gegroeid op YouTube, 100.000 volgers op Instagram. En wat je ook post, je krijgt dan opmerkingen erover, die zowel positief zijn als negatief. En er zijn wel momenten geweest in de afgelopen 10 jaar dat je echt dacht van, ik ben helemaal klaar mee met iedereen zijn fucking mening in de DM, onder comments, onder video's. En weet je, ja, sommigen die raken je al, ja, die raken je gewoon. Zeker. Weet je, iemand die begint met schelden, die kun je al negeren. Maar er zijn altijd intelligentere mensen die toch comments maken of echt denken, jeetje, mina, wat moet ik hier nou weer mee? En ja, je kan het dan nooit goed doen.
Nee, en dat is wel echt een proces. Ja.
Ja. Nu zeggen wij van, als je geen haters hebt, als je geen negatieve comments hebt, dan ben je eigenlijk niet ambitieus genoeg. Zo hebben we het
ja,
te draaien.
Ja, we hebben het gewoon maar zo gereframed onszelf.
Ja, je voelt je wel, ja.
Ik heb mezelf daar wel in geherpakt. Want zeker in corona ben ik toen heel teruggetrokken geweest, omdat ik ben nooit zwart-wit. Dus dat is ook heel moeilijk. Ik ben altijd ik kan heel erg meebewegen met iedereen's mening. Ik kan me heel goed verplaatsen in iedereen. En dat betekent dat ik nooit heel stellig zwart-wit ben. Dus dan kan ik ook in die hele coronatijd, kon ik ook niet heel erg voor één ding gaan staan. Terwijl ik wel allerlei frustraties voelde. En daar, nou, uiteindelijk is dat ook weer een zoektocht naar geluk geweest. Naar nog meer voor jezelf uitkomen. Yeah. Soms ook denken van, nou, ik hoef niet iedereen hoeft een mening te hebben, weet je wel. Dat vind ik ook hondsvermoeiend
van deze
tijd.
Even voor de duidelijkheid, we waren ook niet onwijs uitgesproken. We waren niet anti-vaccinatie of juist pro-vaccinatie. We deelden gewoon in die tijd wat we deden. Maar nou, was er een heel kamp. Ja, je staat er dichtbij. En een ander kamp zegt, waarom draag je een mondkapje? En ja, wow, man. Dat was op zijn heftigst, denk ik. Dit is wel heftig. Maar wel heel goed.
Dus, nou, dat zou graag dan alweer dit allemaal weer opleveren. Ja. Leuk om thuis ook aan elkaar te stellen. Yes.
Bij de borrel.
Oké. Nou, deze vraag van Wim hebben we eigenlijk al beantwoord. Nou ja, niet. Wie gaat sneller de confrontatie aan?
Jij. Maar ja. Ik denk binnen onze relatie dat ik bedoel, we zijn aan elkaar gewaagd.
Denk je dat jij dat meer doet?
Nee, ik denk dat jij ook meer doet, maar dat we het allebei genoeg doen. Dat we allebei de confrontatie aangaan.
Ja.
Ik ben vrij direct in mijn communicatie. Zeker bij mensen die ik goed ken. Mensen die ik minder goed ken, daar kan ik altijd nog wel leren door even, ja, met grenzen aangeven en zo.
Ik vind inderdaad dat wij soms wel wat meer politiek correct tegen elkaar mogen doen. Omdat je soms zo ongefilterd bot bent naar elkaar. Ik doe dat, jij doet
als
dat
mensen,
ook.
Wij moeten voor de gein eens een keertje een backstage filmpje maken, terwijl we een filmpje maken of een video maken of een programma opnemen.
Nou.
Dan hoor je de regie van Sanni. Maar het mooiste is dat er staan wel eens mensen bij die zeggen, wat praten jullie zo tegen elkaar? Maar wij vinden dat normaal. We willen iets goeds maken. En dan zegt Sanni, ja, dat klinkt dus echt heel dom. Even opnieuw. En dan ga ik gewoon opnieuw. Maar er zitten mensen naast die zeggen, maar kun je dat niet anders zeggen? Ja, daar hebben we geen tijd voor. Kan ze zeggen. Maar dan, ik zeg ook vaak, ik ga je nu even ontbreken hoor. Sorry, dit is echt heel dom.
Dus zou je dit anders kunnen zeggen? Waarom zou
je het anders moeten zeggen als het voor ons werkt? Alleen als je net komt aanwandelen, dan voelt het vrij heftig. Maar wij werken natuurlijk al een tijdje met elkaar.
Ja, maar werk, dat vind ik prima. Maar ik vind meer hoe we bijvoorbeeld privé met elkaar zijn, dat we soms wel wat aardiger dingen kunnen zeggen.
Ja, zeggen wij dingen onaardig?
Ja, vind ik wel. Dat is echt een van de dingen die ik me heb voorgenomen om dingen weer, weet je wel, als je net in een relatie bent, dan ben je zo leuk met elkaar. Dan geef je feedback en kritiek, geef je dan een soort van op een goede manier. En bij ons gaat het gewoon echt, hey.
Nou, maar dat is dus een relatie gaat natuurlijk nooit in een rechte lijn. Dus dat is het vallen en opstaan. En in je relatie moet je natuurlijk altijd werken. Dus dat is een advies van zo'n, die komt wel vaak voor. Maar je moet net doen alsof het je eerste week is.
Is dat een advies?
Ja, als je thuis komt, honey, I'm home. Weet je, dat zei de eerste paar weken of maanden of misschien het eerste jaar. En als je al 11 jaar met elkaar gaat, dan zakt dat weg. En dat is wat je steeds weer moet resetten. Dat is een van de dingen die ik me vaak voorneem. Anderzijds ga je gewoon door een dal met je relatie. Dat gaat iedereen meekrijgen. En dat gaat een paar keer gebeuren. En dat is wanneer je moet werken eraan. Dus daarom is de intentie die je zet fucking mooi. Dat je zegt, ik wil gewoon weer aardiger zijn tegen elkaar. Nou, dat is super mooi. Ik denk dat wij een periode hebben gehad dat we zo slecht sliepen en dergelijke. En dat we het echt pittig hadden met allerlei uitdagingen met de twee kleine meisjes. Dat het toen ook echt elkaar dingen.
Tuurlijk,
toen kwam corona
er
nog even overheen.
Het
zaten we alleen maar binnen. Nou, dat heeft half Nederland, heel Nederland meegemaakt. ja, dan ben je ook niet de beste versie van jezelf.
Nee, het is een wonder dat we bij elkaar zijn gebleven. Zijn en we gaan weer door.
Precies. Even kijken, de volgende vraag. Wil jij hem doen? Heb je iets op het oog?
Maar moet ik dat dan voor jou gaan beantwoorden?
Ja, daar zijn we al bij niet meer aan gehouden. Okay, dus we gaan
Karin,
doen wat we leuk vinden.
Welke beperkte overtuiging heeft je lang tegengehouden?
Nou, in mijn geval is dat je moet keihard werken voor je succes. Wat een beperkende overtuiging is en een overtuiging is die je in kracht zet. Maar in het begin zet die in je kracht en uiteindelijk ga je 3 keer tegen een burn-out aankomen. En geloof je dat dat de enige manier is om succes te behalen? Keihard werken. Er is niks mis met hard werken, maar jezelf over de kling jagen is natuurlijk niet duurzaam. Dat is niet houdbaar. Plus, er zijn ook manieren om minder hard te werken en toch evenveel te bereiken. En dat vereist te kijken naar wat doe ik allemaal? Wat staat allemaal op de to-do-list? Hoe is dat erop gekomen? En welke van al deze acties zou het grote verschil kunnen maken? En de rest is gewoon, hè, soms kun je ook gewoon, zeker als ondernemer, maar ik heb dat ook wel gehad in loondienst, dan was je gewoon met heel veel dingen druk. En uiteindelijk, ja, weet je, is het nou busy work?
Ja.
Of is het the real work, weet je? En heel vaak is het busy work.
Ja.
Van, je bent druk, maar je doet eigenlijk helemaal niks. Dat je doet wel dingen, maar het heeft geen impact. Dus ja.
Dat is echt een vraag die heel vaak door mijn hoofd gaat. Want dan zit ik inderdaad weer dat, of hoe snel ik weer niet denk, oh, ik ga even leuk een Instagram post maken. Dat is ongeveer mijn hobby.
Ja.
Maar dat is zo vaak niet belangrijk. Dan moet ik echt de belangrijkere dingen doen.
Ik moet dus even de lader van de laptop pakken, want die loopt leeg.
Oh, oh ja.
Het is goed dat ik het nu nog zie. Okay, dus welke beperkende overtuiging heeft jou lang tegengehouden?
Het zijn er een heleboel. De belangrijkste is denk ik geweest, ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet goed genoeg en interessant genoeg om een YouTube-kanaal te beginnen. Want wie zit er nou op mij te wachten op mijn YouTube-kanaal? Zeg maar dat ik programma's ga delen, maken. Dat is er 1. Dus daarom heb ik ook wel bijna 3 jaar over gedaan om dat te starten.
Nou, jij wilde het eerst nog, je hebt het nog een keer gepitcht. Je hebt het zelfs nog een keer gepitcht voor John de Mol.
Ja.
En dat, denk je niet dat daarin de validatie zat dat als een tv-zender of zo'n talpa had gezegd, ja, we gaan dit doen, dat je dacht, oké, blijkbaar is het goed genoeg.
Nee, ja, het was niet zozeer Sunny zoekt geluk het programma, hoor. Maar het waren wel dat soort programma's over bewustzijn. En toen zei ze, ja, maar dit is niche, mensen zitten hier niet op te wachten. En dat is misschien waar 11 jaar geleden. Weet ik niet. Maar uiteindelijk, met dank aan jou, ben ik het gewoon gaan doen. Hetzelfde overtuiging kwam weer toen we ons online programma, ons eerste programma Vandaag Gelukkig Morgen Succesvol hadden bedacht. Dacht ik, oh mijn god, ik ga nu geld vragen voor mijn content.
We hebben ook zo vaak ruzie daarover gehad.
Hoeveel, over de prijs?
Inhoud van het programma, over de prijs. We hebben echt ruzie gehad. En dan uiteindelijk stond er bijvoorbeeld een indeling van het programma. En dan ging jij het weer veranderen. En dan,
ja, maar dat is wat anders. Dat heeft niet te maken met, ben ik goed genoeg? Het was gewoon meer, kan ik wel.
Maar is dat niet een verlengde van, ben ik goed genoeg? Is dit goed genoeg?
Jawel, ook wel. Maar dat zie ik toch, zeg maar, ruzie maken of discussiëren over een, hoe zeg je dat? De hoofdstukindeling is echt wat anders dan denken, kan ik dit wel beginnen? Dat was er 1. En ook een hele duidelijke beperkte overtuiging ging over geld. Namelijk dat ik, toen ik actrice was, dacht ik, nou, ik doe wat ik leuk vind. En ik doe wat ik leuk vind, dus ik hoef er geen geld voor. En als we dan moesten onderhandelen over geld, dan durfde ik echt amper überhaupt iets te vragen. En of een heel laag bedrag, of ik deed het gratis. En ik heb echt daarin moeten leren opkomen voor mezelf en wat ik waard ben.
Maar was dat niet bijna omdat van, het is de kunst van het toneelspelen, de kunst van het presenteren. Het is bijna een soort art. En daar hoor je geen geld voor te vragen.
Ook,
want als je daar negen geld voor zou krijgen, dan is het niet goed of zo.
Dat gaat
niet samen, zeg maar.
Dat is een beetje in die wereld, in de kunstwereld, is dat natuurlijk de algehele overtuiging dat je daar gewoon, iedereen is arm. En iedereen verdient heel weinig. Dus dat is ook waar je letterlijk, als je naar school gaat, leer je al, naar de toneelschool leer je al van, nou, het is niet echt, het wordt geen vetbot.
Ja, al jouw vrienden hadden geen geld. Jij leefde zelf van 6 euro per dag.
Ja, dus je gaat er al helemaal vanuit van, nou, voor mij zal het nooit meer worden. Het zal altijd buffelen zijn, het zal altijd sprokkelen zijn. En dat is dus ook altijd mijn overtuiging geweest in mijn werkende leven. En daar heb ik echt mezelf helemaal overheen moeten helpen om in eerste instantie natuurlijk meer te gaan geloven in mijn kracht, dan meer te durven vragen voor freelance klussen. Daar heb ik echt wel een hele weg in afgelegd, moet ik zeggen. Ja. Maar deze vind ik ook wel leuk. Even. Liesbeth vraagt, hebben jullie wel eens ergens anders willen wonen? Nou, ik heb best wel vaak dat ik even denk, ik wil in het buitenland wonen, want ik hou echt heel erg van de zon en van reizen. Gewoon überhaupt het licht in andere landen is fijner.
Ja, maar je hebt het over 1 specifiek land nu, toch?
Nee, welke denk je dat?
Zuid-Afrika.
Dat vind ik heel leuk, maar ik hoef daar echt niet te wonen. Het is veel te ver van mijn familie, nee. Hmm. Nee, dus
dan wordt het Spanje.
Ja, als ik dan als Vancouver dichterbij zou zijn, zou ik daar willen wonen. Dat vind ik zo'n geweldige stad. Daar heb je alles. Strand, wintersport op 2 uur rijden, bos, een stadsleven. I love it. Ja. Maar het is te ver.
En knijterduur.
En knijterduur. Maar weet je wat het is? Wat ik wel vaak ontdek. Ik ben heel blij dat ik wat meer aan het reizen ben. Ik zeg ook wel eens voor de grap tegen Jorg. Ik ben bijvoorbeeld net een weekend naar Parijs gegaan. En toen zei ik van nou, ik ben zo blij dat ik af en toe even weg kan. Want anders zou ik echt willen emigreren. Want dat voedt mij gewoon weer heel erg. Maar ik ben ook heel dankbaar om in Nederland te wonen. Even los van mijn familie en mijn vrienden. Maar dit werk maakt je, of dit weer maakt je ook heel productief. Dus als ik nu naar buiten kijk, het is niet bepaald een mooie dag. Dan denk ik, oh, het is ook echt. Ik vind werken ook echt leuk.
Ja.
En als het mooi weer is, ik ben vaak genoeg op workation gegaan. Dan denk ik, ja, wat zit ik hier achter mijn laptop? Doei, ik ga gewoon lekker in de zon liggen.
Ja.
Dus ik ben er ook dankbaar voor.
Juist. Dat is de reden dat ik hier op kantoor geen raam heb.
Oh ja?
Ja, ik heb een raam achter me, maar ik zit tegen een muur aan. Dat vind ik het fijnst. Want als het dan buiten 30 graden is, dan wil ik naar buiten als ik dingen... En ik raak snel afgeleid. Dus ik moet gewoon in zo'n hok zitten, die zonder raam, met gewoon een beeldscherm. Dan kan ik mijn werk doen, anders word ik afgeleid.
Grappig.
Oké. Okay. Hoe gaan jullie om met schermtijd voor jullie kinderen en voor jullie zelf?
Ja, dat is wel echt een leuke vraag. Voor onszelf heb ik eigenlijk nog niet zo... Moet ik nog even over nadenken?
Nou, wij hebben daar wel... Wij hebben bijvoorbeeld een regel die we gewoon hanteren, die we niet eens meer bewust noemen. Wij hebben geen telefoons op onze slaapkamer.
Ja, geen schermen überhaupt. Geen computers, geen... Behalve als we een film kijken, maar dat gebeurt niet zo vaak.
Nee, niet op de slaapkamer, nee.
Nee, we hebben geen eens een tv ook op onze slaapkamer.
Nee, we hadden in het vorige huis wel. Soms mis ik het wel, maar het bevordert wel echt je slaap. Dus daar doen we aan geen schermtijd. Verder vind ik dat ik sowieso te veel op mijn telefoon zit. Dus soms delete ik Instagram. Maar ja, in ons geval is het ook ons werk.
Want ik altijd doe, ik verstop het. Ik verstop dan de apps waar ik, zoals Instagram en nu TikTok, daar zit ik ook op. Maar mijn duim, die gaat gewoon automatisch. Ik pak mijn telefoon omdat ik een WhatsAppje krijg of zo. En ik heb notabene al mijn notificaties uitstaan. Maar dan ga ik hem alweer openklikken, automatisch, weet je wel.
Ja.
Terwijl ik zie niet eens een rood balletje.
Ja.
Maar toch doe ik hem open. Dus dan ga ik hem verstoppen in een ander mapje ergens.
Werkt dat?
En dan, voor mij wel, maar dan duurt het ongeveer 4 dagen. En dan,
een beetje weer te vinden. Heb je een nieuwe pad weer gecreëerd. Nee, ik haal hem er dus af. Dat werkt heel goed. En schermtijd voor kinderen. Ja, het grappige is dat zij... jij zei het gisteren nog. Zij willen helemaal niet zo vaak op de iPad. Ze hebben wel allebei een iPad. En wij vinden het dan fijn als ze op de iPad gaan... dat ze dan nog iets doen waar ze een soort van wat van leren. Je hebt zo'n Duplo-app die echt heel leuk is. En dan kunnen ze dingen bouwen. En vind ik op de een of andere manier... Ik weet niet of dat
een
is bewezen. Maar dat, ja, precies. Maar dat lijkt beter dan gewoon simpelweg filmpjes kijken.
Nou, we hebben het er wel over gehad. En we hebben wel duidelijke regels. Dus we hebben bijvoorbeeld... de iPad is er ooit gekomen omdat we gingen vliegen lang. Want daarvoor hadden we dat niet. Maar in de ochtend mogen ze tv kijken als we wakker zijn. Ze mogen absoluut nooit in de ochtend op de iPad.
Nee, vragen ze wel eens. En dan is het altijd nee. Ja, dan is het prima. Dan
zeggen we gewoon nee, ik mag niet in de ochtend. En dan oké. En dan zeggen we ook, in het begin zeiden we, nou, het is niet goed voor je ogen. Dat snelle geswipe, dat vind ik gewoon geen goed gedrag. Dat ze steeds op YouTube, bijvoorbeeld YouTube Kids heb je dan natuurlijk. Maar dan gaan ze steeds van filmpje wisselen. En ze kijken dan Netflix in de ochtend en dan mogen ze een filmpje kiezen. En dat is het. Dat staat dan op. Ongeveer een kwartier of zo. Wat is het? Nou, half uur wel, denk ik. En dus dat is de regel in de ochtend. En we hebben wel een tijdje gehad toen Charlie heel erg te kampen had met overprikkeling. Toen mocht ze wel meer op de iPad van ons. En ook omdat een coach zei van, joh, geef haar dat. Dit is zo haar
outzone. Decompressen, ja.
Ja, dat was haar ontprikkel. En dat is het verschil. Kijk, alle kinderen zijn anders. Maar Charlie, die kan heel goed ontprikkelen van filmpjes kijken. En andere kinderen worden er juist heel druk van. En we hebben gemerkt bij bijvoorbeeld Zoe, die boeit het sowieso eigenlijk veel minder. Ook niet wat ze kijkt. Maar wij hebben absoluut nooit strenge regels gehad hierover.
Wij hebben geen schermtijd. Dat limiet. Nou, natuurlijk gaan we niet urenlang een kind op iPad zetten. Maar we hebben vooral situaties waarbij een iPad niet mag. Dus in de ochtend inderdaad niet. In een restaurant.
Nee,
worden er geen iPads meegenomen. Dus dan worden er gewoon tekenspullen meegenomen. En anders zoek je het maar op een andere manier uit. En dat is heus, dat is leuk gezegd. Maar we hebben vaak zat gehad dat we dachten, nu was het wel handig geweest. Maar dan moet je er dus doorheen.
Ja.
Kijk, het probleem is, als je die iPad bij hebt, dan ga je hem ook geven. Want je hebt ook een keer lekker rustig eten. En je zit een vol restaurant en iedereen kijkt naar je. Je kind heeft een tantrum. Ja, het liefst pak je dan niet. Maar dat is het gevecht wat je aan moet gaan. Want anders verlies je. Daar wil je. Dat is moeilijk, maar als je hem niet bij hebt, wordt het heel simpel.
Tekenspullen bij je hebben werkt heel erg.
Ze mogen bij ons eigenlijk alleen in de middag op de iPad.
Ja, en dat dus na school. En dan gaan ze ook meestal, nou wat is het, een half uur, drie kwartier zitten ze dan iets te kijken. En er zijn echt hele leuke programma's waar ik echt blij mee ben dat ze het kijken. Want ze leren er echt van. Bijvoorbeeld een tekenfilm waar ze niet zoveel van leren, maar die wel goed is, vind ik, is Bluey van Disney. Want die vader- en moederhond. Ja, je merkt gewoon dat er kleine opvoeddingetjes in zitten van hoe het hoort.
Maar ze zeggen ook wel eens gekke dingen, toch?
Oh, dat weet ik niet. Oh, ja. Geen idee. Maar en verder leren ze bijvoorbeeld ook Engels. Want ze kijken, en Zoe, die is 4 jaar, en die kijkt naar Britt Dekker en die leert superveel over paarden. Die zegt dan, mama, ik weet nu hoe ik een worteltaart moet bakken. Dus we merken gewoon, dus als ze dan dat half uur uit 3 kwartier hebben zitten kijken, dan leggen ze hem zelf weg en dan gaan ze gewoon spelen. Want ik denk, wat zet je er tegenover is belangrijk. En ja, zolang je dat spelen maar genoeg stimuleert, dan hebben ze die iPad ook niet nodig. Dus als wij vragen van, hey, zet die iPad uit, dan zet ze hem ook gewoon uit.
Ja.
Ja. Even kijken. Ik heb hier een vraag. Liefst Laura, die gaat ook over kinderen. Wat zien jullie terug van jezelf in de kinderen en hoe is dat? Ja, ik zie natuurlijk heel veel. Ik vind dat heel leuk. En confronterend ook wel. Want ik moet je zeggen dat ik door Charlie Fay, onze oudste dochter, heb ik Jorg eigenlijk veel beter leren kennen. Wat ik daarmee wil zeggen is, Charlie die wil alles heel netjes en geordend neerleggen bijvoorbeeld. En die houdt van dingen heel goed snappen van wat kan ze verwachten. En dat heeft ze echt nodig. Dus wij geven haar die structuur heel erg. Hè. We maken ook een kalender, een maandkalender, dat ze precies ziet wat gaat ze welke dag doen. En we bereiden haar altijd heel erg voor in alles. Vandaag gaan we dit doen, daarna gaan we daarheen, daarna gaan we dat doen. Maar ik merk eigenlijk dat jij, Jorg, dat vind jij ook fijn, zoveel structuur hebben. Alleen jij hebt natuurlijk in jouw volwassen leven heb jij geleerd om gewoon maar wat meer go with the flow te doen. Maar eigenlijk ga jij daar ook heel goed op, toch?
Ja, dat klopt.
Ja, dus dat vind ik grappig van jou om te zien. Die gevoeligheid die allebei onze meiden hebben, die herken ik van mezelf natuurlijk heel erg. Dat hooggevoelige en dat ze heel erg sferen aanvoelen en mensen hun emoties. Laatst was ik ook met Zoe ergens en toen zei ze, mama, van die mevrouw krijg ik een gek gevoel in mijn buik. En dat vond ik zo mooi, omdat ze het echt echt uitsprak. Want heel vaak registreren we het wel, maar door het te benoemen maak je het wat meer real.
Ja, dan mag het er zijn.
Nou, meer van dat het echt een ding is en dan ga je het over hebben en dan wordt het bevestigd door mij. Dus ja, dat is voor
dat
haar
het klopt.
Fijn.
Ja, 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 intuïtie.
En ik denk dat heel veel kinderen in de loop der tijd gewoon en leren we het gewoon af. Omdat dat al die signalen
negeren,
die we...
Het is er nog steeds wel, maar we luisteren er niet meer naar.
Ja, minder. En dat vind ik heel tof om hun daar echt zo in te begeleiden in die gevoeligheid. En ja, verder vind ik gewoon zo, wie is echt zo'n zonnetje.
Ze is het zonnetje zoals jij dat ook bent, zeker. Sunny. Ja, hoe ik mijzelf terugzie in Charlie is dat is ze heel erg, net zoals ik van de details en zoals zij haar kamer indeelt, is alles, is niet per se dat het recht moet liggen, maar alles heeft zijn plekje. Ze heeft heel erg over nagedacht. Ze vindt het ook niet fijn als je dat verandert. Ze heeft daar een heel verhaal voor in haar hoofd en dat heb ik zelf ook. Dat kan ook wel vrij frustrerend zijn, merk ik ook als volwassene. En dat heeft zij denk ik ook wel. Als het niet gaat zoals zij dat wil of als het niet ligt zoals zij dat wil, ja, dan dat is niet chill. Dus dat is bijna neurotisch.
Ben je er zelf misschien ook wat losser in geworden omdat je bij haar dat zo ziet? En
nou, dan... toen ik kinderen kreeg, was ik een stuk relaxter met dat dingen recht moesten liggen. Want dat hoefde al niet meer. Zeker. Maar het is ook wel, ik vind het ook wel een pluspunt. Want ik zie gewoon heel snel dingen. Zeg maar, dingen vallen me heel snel op. Ik ben heel, ik zie gewoon details gewoon, ja.
Je bent een soort Superman.
Ja, ik denk als ik schoonmaker zou zijn, zou het heel erg van pas komen.
SpongeBob. Jouw tekenfilmfiguur is SpongeBob.
Dus dat zie ik heel erg in haar. En de koppigheid.
Oh ja.
Dat is zeker aanwezig. Dat heb ik ook. En dat heeft zij ook. Dus dat vind ik wel cool om te zien. Maar ik zie ook wel gelijk, daar moeten we even wat handvatten aan haar gaan geven. Want
je kan niet altijd zien krijgen.
Nee, zeker niet. Hey, hebben wij al gelijk het idee gehad, dit is een vraag van Linda, om voor de vrije school te kiezen voor Charlie en Zoe?
Nee, we hadden niet meteen het idee, maar we zijn wel heel bewust met die... er zijn natuurlijk heel veel verschillende schoolsystemen nu. Dus we hebben dat wel verkend. En we hadden ook niet superveel keus, want we kwamen in Loosdrecht wonen. En dan ben je gewoon overgeleverd aan de scholen die hier enigszins in de buurt liggen. Maar wel grappig genoeg, vrij snel bedachten we, in Hilversum zit een vrije school. Dat is met de auto toch wel een kwartier rijden. We zijn daar gaan kijken, ik weet nog. En toen moest ik huilen bij dat eerste gesprek. En het was echt heel gênant eigenlijk. Maar het was met de directrice en ik moest gewoon eigenlijk huilen een beetje van geluk. Van, ik heb zo'n nare basisschooltijd gehad. En ik had zo gewild dat ik dit ook had gehad. Hoe zij erover sprak.
Mooi. Je wordt er nu weer emotioneel van.
Dat moet je dan niet zeggen, want dan ga ik altijd meer huilen. Okay. Nee.
Ja, maar nee. Dat vind ik mooi. Ja, nee, ja, ik, ja. Kijk, ik heb ook ik heb een prima schooltijd gehad. Maar ik zat op een christelijke basisschool waar je elke vrijdag psalmen moest na oplezen of zingen het liefst. En ik ben niet gelovig. Dus en dat kwam er ook op dat moment niet in. Dus ik ben wel blij dat ze nu op school zitten wat gewoon heel anders werkt. Ook al moet ik elke week weer leren hoe die vrije school werkt. En ik verbaasd ben over wat er allemaal weer geknutseld moet worden. Maar ik vind het ook wel leuk. Dus het is, ik ben wel echt een groentje als het gaat om de vrije school.
Ja, maar dat is ook oké. Ik ben wel heel erg fan geworden ook.
Ja, zeker.
En het kwam wel, moet ik hele nog even zeggen. School. Het is wel een beetje gekomen door theateronderwijs wat ik heb gedaan. Dat lijkt eigenlijk heel erg op vrije school. En dat gaat heel erg... kijk, de normale school gaat heel erg over... over leren, rekensommen en taal. En eigenlijk is het hele onderwijssysteem volgens mij best wel aan het veranderen hierin. Maar de vrije school is helemaal niet zo vrij. Dus die naam moeten ze ook maar eens gaan veranderen. Maar het gaat er wel over dat ze heel erg kinderen veel laten spelen. En vanuit de nieuwsgierigheid in het kind, daar vandaan gaan de rekensommen en de taal komen. En dat is anders dan dat je zegt, nou, we gaan nu allemaal zitten achter onze tafel en we gaan nu allemaal rekensommen maken. Dus daarin zie ik wel een verschil. En het resultaat is, en ik weet niet of dat voor alle kinderen geldt, hoor, want ik ken ook negatieve verhalen over de vrije school. Ik moet ook zeggen, ik denk dat het behoorlijk is geüpdate, dat het nu heel anders is dan vroeger. Het is veel minder geitenwolle sok. En die van ons al helemaal niet. Het is heel modern. Maar het grote verschil is natuurlijk wel, ze hebben gewoon nog steeds krijtborden. Dus er zijn geen computers, er zijn geen schermen. Dus daar heb je het alweer. Ze hebben geen schermtijd op school. Ze kijken nooit televisie om te ontspannen. Bij ons gaan ze liggen op een schapenvachtje. En dan moet het stil zijn, je mag elkaar niet aankijken. En dat soort dingen allemaal, dat heel bewust ontprikkelen. Ja, daar ben ik gewoon ontzettend fan van. En ik zal je zeggen, toen wij dat gesprek hadden met die directeur, toen was Jorg echt een soort van, het leek wel een interview. En hij vuurde allemaal vragen op haar af. En die directrice kon heel goed antwoord geven. En waren we gewoon heel blij
mee. Ja, we hebben echt geluk.
Ja, ja. Klopt. Oké, sop, sof, so. Hoe gaan jullie om met een dip in de relatie?
Ja.
En niet echt, we gaan fixen, er niet echt mee om. Nou, in de zin van...
Ja, maar het is een beetje zoals, hoe ga je om met een gat in je boot? En er komt water doorheen. Ja, dan steek je vinger in.
Ja, dat doe je.
Steek je vinger erin.
Je fixt het,
toch? Ja, je pakt duct tape, steek je vinger erin.
Duct tape op Jorgs mond werkt ook. Ja, dat zou echt een goed idee zijn.
Hoe ga je om met een dip in je relatie? Ja, werken eraan. Het is...
Ja, maar dat is wel moeilijk. Nee, maar stop. Dit is echt moeilijk, want werken eraan. Kijk, als je een dip hebt, vind je elkaar veel minder leuk.
En wil je er helemaal niet aan werken?
Je wil er niet aan werken. Je hebt ook geen zin om te investeren.
Nee, je
moet dan ook de beste versie zijn van jezelf. Hè? Want je wil dat de ander jou ook weer leuk gaat vinden. Terwijl je denkt, ik vind jou niet leuk. Dus het is best wel een neerwaartse spiraal.
Ja, en die neerwaartse spiraal, daar kun je in blijven. En dat kun je aanwakkeren door er helemaal lekker in te gaan zitten. Maar dan weet je wat het eindpunt is. En dat is uit elkaar gaan. En dat wil je niet. In ieder geval, ik wil dat niet. Dus ergens in het proces is één van ons twee die zegt, oké, wacht even, reset. Dit gaan we niet zo doen. En wij hebben het... Ergens hebben we het geluk, maar het komt niet vanzelf. Hè? Dus ik heb soms het idee dat... Omdat wij natuurlijk de hele tijd met mindset bezig zijn, dat het ons makkelijker afgaat. Dat is ergens zo. Maar aan de andere kant, nee. We hebben genoeg dippen gehad in onze relatie.
Zeker.
En dan moet je aan de bak. En dat is helemaal niet leuk. En dan kun je wel allemaal zeggen, nou, in dit boek staat zus. Ja, daar heb je helemaal geen zin in. Dat is precies wat jij zegt. Dan zit je in zo'n negatieve cirkel en denk je, ja, fuck you and your family. Ik ga even mijn eigen plan trekken. Mazzel. Dan ga je niet dat boek uit die boekenkast pakken en zeggen, nou, bladzijde 121 staat, dat we nu eventjes dit moeten doen.
Ja, nee.
Het is je ego ook grotendeels. Je ego zit gewoon in de weg. In ieder geval bij mij. Laat ik voor mezelf spreken.
Maar ik heb echt wel eens gedacht dat ik van je wilde scheiden, hoor.
Ja, we hebben dat wel eens uitgesproken.
Ja.
En dat was tijdens corona. Dan was het en jonge kinderen, en geen slaap, en binnenzitten. En er stond zoveel druk op dat we er helemaal klaar mee waren.
Ja.
En we hebben wat gouden regels van, we maken nooit ruzie in het bijzijn van de kinderen. Nou, die hebben we toen een paar keer gebroken. En dat vinden we allebei echt heel erg. Want we willen geen ruzie maken in bijzijn. We hebben dus wel ruzie, maar dan zeggen we, oké, voor vanavond.
Ja,
wat soms heel moeilijk is, want dan zit je vol in de emotie.
Ja.
Maar dan is het elkaar niet nu. Vanavond. Ja, en dan gaan we het vanavond uitvechten.
En als
het
een klein ruzietje is, dat doen we dan wel eens bij de kinderen. Want we willen natuurlijk niet, we zijn niet soort van perfecte ouders die nooit ruzie maken. We zeggen ook, dan zeggen ze, mama, hebben jullie ruzie? Dat vind ik altijd zo grappig als ze dat dan vragen, want het is toch duidelijk. Maar dan zeggen we ook gewoon nu, want ze zijn wat ouder. Ja, wij hebben even ruzie. Maak je maar geen zorgen om ons. Hè? We ontslaan je van dat je iets moet doen hier.
Ja.
gaan jullie maar spelen en wij komen er wel uit. En dan zeggen we het wel altijd daarna tegen de kinderen van, nou, we hebben het nu weer goed gemaakt. Maar soms hebben we het dan nog niet echt goed gemaakt. En dan doen we alsof we het al goed hebben gemaakt. Een beetje dan, een beetje half,
maar meestal niet, want je weet, nou goed.
Ja.
Ja. Dus de vraag was eigenlijk, hoe ga je om met een dipje? Ja, oh, ja. Aan de bak. En het is dus, kijk, ergens wil je geluk of gelijk, is ook zo'n mooie, bijna cliché zin. Maar dat is wel ook weer waar het op neerkomt.
Ja.
Ja.
Oké.
Next.
We moeten door. Even zien. Dit is ook een leuke van Marloes. Wat merken jullie van elkaars hormonen? Houden jullie daar rekening mee? Ja. Nou, nee, Jorg.
Ik heb soms eerder door dat jij ongesteld wordt dan ik. Dan jij. Ik heb soms...
Weet je wat er gebeurt? Mijn BH knapt open.
Oh, nou ja.
Ik voel ineens alsof mijn tiet ineens
gegroeid. The time of the month.
Ja, I guess.
Nee, ik heb jouw cyclus...
Het voelt heel raar.
Ik heb vaak dan... Merk ik jouw dingen, dan denk ik, ga ik even rekenen. En dan volgens mij ga jij weer richting ongesteld worden. En dan... Niet waar ik altijd op zit, maar meestal klopt het. En andersom, heb ik last van hormonen? Mannen hebben hormonen, maar die cyclus gaat over een dag heen. En die begint elke dag weer opnieuw. Dus.
Ja, de cyclus van een man duurt 24 uur. Hij start met een pot energie. Hij gaat de dag door en aan het einde van de dag is hij moe. De cyclus van een vrouw duurt 4 weken.
Maar klopt die cyclus? Klopt dat bij mij?
Ja.
Maar heb ik last van hormonen of merk je dat ik...
Nee, ik merk het eigenlijk niet. Nee, en bij mij, ik ben wel heel blij, want ik ben me daar... De meesten weten dat wel. Ik heb op TikTok ook best wel veel video's erover gemaakt... Dat ik echt mezelf zoveel beter ben leren kennen sinds dat ik mijn hormonen heb leren kennen. Omdat ik gewoon echt best wel anders ben. En dan zeggen ze van, je bent dat dan ook. Maar ja, ik ben best wel anders rond mijn ongesteldheid. En ik weet nu, oké, er zit ook een kracht in. En je kan daar ook dingen uithalen. Je bent intuïtiever, je zit veel meer op je normen en je waarden. Dus als ik bijna ongesteld word, vind ik het heel erg als Jorg even zijn telefoon pakt terwijl we aan tafel zitten. Want dat vind ik echt een no-go. Terwijl als ik in mijn lente of in mijn zomer zit, mijn pre-ovulatie, dan vind ik het, denk ik, nou schat, leg even weg. Maar ben ik bijna ongesteld, dan zeg ik echt, nou, wat doe je? Weet je wel, ben ik super fel. Even snel een kleine vraag van Annemiek. Hoe combineer je je digitale agenda met jouw planner, zegt ze. Nou, Annemiek, in mijn digitale agenda, dus op mijn telefoon, zet ik gewoon mijn afspraken en wat ik moet doen. En in mijn planner, die is echt voor mij. Dus hoe ga ik, hoe voel ik me? Het is natuurlijk ook een halve journal. Maar daar mijn taken, zeg maar, meer onderverdelen in subtaken, dat doe ik in mijn planner. En mijn reflectiemoment doe ik in mijn planner. En mijn echte dagindeling maken doe ik in mijn planner. Dus dat doe ik allemaal niet in mijn digitale agenda. Daar staat gewoon om 10 uur sporten en om 11 uur een afspraak en om 12 uur dat. Maar wat ik daaraan voorbereiding voor moet doen, et cetera, of moet onthouden, dat schrijf ik allemaal, dat pen ik allemaal uit in mijn planner. Want heel veel taken, bijvoorbeeld een meditatie maken, dat is niet een taak. Dat bestaat uit allemaal subtaken. Bijvoorbeeld, waar gaat de meditatie over? Is 1. De meditatie opnemen is 2. Muziek zoeken is 3. Het editen is 4. Het uploaden, et cetera, is 5. Dus daar maak ik in mijn planner allemaal subtaken van en die plan ik dan in. Dus ik hoop dat dat je vraag heeft beantwoord.
En iemand anders vroeg ook nog, hoe komt er binnenkort een nieuwe planner?
Nee, nog niet.
We hebben net 3000 van de nieuwste druk klaar liggen.
Ja, nee, ja, hij loopt hartstikke goed. Dus nee, ik ga hem nog wel een jaar zo houden. Ja. Oké. Hoe pak je uitstelgedrag in ondernemen aan, zegt Stien.
Nou, hoe doe jij dat? Ben jij überhaupt een grote uitsteller? Ik weet van mezelf dat ik echt een enorme grote uitsteller ben. En dat ik druk nodig heb, deadlines, om in een beweging te komen.
Ja, ik ben ook wel een uitsteller. Maar ik ben ook wel weer soms dat ik juist wel weer echt een planner ben. Dus ik maak wel een goede planning en ik geef mezelf een beloning, dat helpt. Maar ik heb ook allerlei trucjes, die staan natuurlijk ook allemaal in mijn planner. Zoals de Pomodoro-techniek, dat ik mijn wekker aanzet, want dat helpt me om te beginnen. Eigenlijk wat mij het beste altijd, en het is echt misschien niet echt het meest geliefde antwoord, maar wat me het beste helpt, is dat ik echt begin aan het begin van de dag met de meditatie. Dat ik me verbind met wat heb ik echt te doen. Dus we hadden het eerder over busy work en hoe noem je dat andere? Je real work. Zodra ik die meditatie doe, dan voel ik weer, oh ja, wat heb ik hier te doen? Wat is het allerbelangrijkste? Dat. En dan voel ik die motivatie en die drive en dan boom. Daarna wil ik ervoor gaan. Maar als ik begin in de waan van de dag met al die to-do's en mailtjes en WhatsAppjes, dan ga ik dat allemaal zitten beantwoorden. Ja. Dan stel ik dus mijn echte werk stel ik uit. Dus ik heb altijd echt een soort ritueeltje nodig om in dat echte werk te komen, in het uitstelgedrag. Ja. Of uit het uitstelgedrag.
Ja. Ja, afleiding. Gewoon afleiding minimaliseren. Dus die Instagram eraf.
Of wandelen, dat helpt me ook. Weet je, dan ga ik wandelend werken. Dat is echt mijn nieuwste ding.
Maar helpt dat in uitstelgedrag?
Nou, dan ga ik gewoon eerst wandelen. Dus als afleiding, naar buiten gaan. Geeft me energie, ga ik lekker lopen. En dan ben ik zo'n beetje aan nadenken. En dan komt het onderwerp wat ik moet doen. Als ik bijvoorbeeld, weet ik veel, een meditatie moet maken. Dat is nu het eerste waar ik aan denk. Dan ga ik gewoon lekker mijmeren. En dan ga ik ondertussen typen. En soms sta ik stil, ga ik nog even typen, loop ik weer door.
Ja.
Ja, dat.
Je mag de volgende vraag.
Ja, ik moet zien welke dat is. Moeite van gunnen, Josine?
Nou, waarom niet die hashtag Freddy?
Oh ja, doe maar. Hashtag Freddy vraagt... Hoe gaan jullie om met balans tussen steeds beter willen worden en zelfontwikkeling... en goed genoeg zijn zoals je bent? En dus niet steeds meer beter en leuker willen? Dat vind ik echt een hele leuke vraag.
Ja, dat is een vraag die we trouwens best wel vaak krijgen. En ik scheid die dingen. Dus ik denk dat je gelukkig wordt van alsmaar groeien. Maar dat je daardoor... Kijk, het is inderdaad een balans tussen... Ja, je wil... Ik kijk even naar mezelf. Ik wil altijd groeien, maar het is niet dat ik ontevreden ben nu. Maar ik ben ook niet tevreden. Kijk, als ik ontevreden ben, dan zou ik zeggen dat ik dus nu niet geniet van dit moment. En dat ik dus altijd maar bezig ben met de volgende mijlpaal. Nou, zo zit ik niet in elkaar. Maar ik zit ook niet zo in elkaar dat ik zeg, ik ben tevreden. Ik vind het woord tevreden vind ik trouwens echt een K-woord. Want dat impliceert voor mij altijd van, je moet tevreden zijn met wat je hebt. Oftewel, je mag niet verder, je mag niet ambitieuzer. Je moet, wees blij met de kaarten die je gedeeld zijn en that's it. En ik denk, ja, ik ben gelukkig nu, maar ik ben nooit tevreden. Ik weet ook gewoon dat de grootste groei zit in alle dingen die ik niet wil doen. En daar ben ik gewoon de hele tijd mee bezig. Dat is wat ik steeds, dat is nu helemaal mijn thema. Ik bedoel, ik ga de Mont Blanc beklimmen. Niet omdat ik zo graag op de hoogste berg van de Alpen wil staan. Maar omdat ik gewoon niet zo fan van hoogtes ben. En dat is dus een angst. En daar ga ik in leunen. Zoals ik hierna misschien wel in een ring ga staan. Omdat ik een angst heb om te vechten met iemand in een ring. Dus dan wil ik dat gaan doen. Dat is helemaal mijn thema nu. Maar in balans zijn zal het ook nooit zijn. Mijn thema is altijd infinite learner. Je wil altijd blijven ontwikkelen.
Dat is wie jij heel erg bent als mens. Ik ben het echt totaal oneens met jou als het gaat over het tevreden stuk.
Ja.
Maar weet je wat het voor mij is? Ik geloof wel echt, en daar zijn ook heel veel onderzoeken naar, dat als we groeien, dan worden we gelukkiger. Hè? Dat je het gevoel hebt van, ik word beter in de dingen. En dat kan van alles zijn. Dat kan je relatie zijn. Dat kan dat je fitter wordt, dat je huis mooier wordt, dat je beter in je werk wordt, dat je meer vrienden hebt. Of dat je simpelweg meer in het moment kan zijn. Daar kan je ook beter in worden. En daar worden we gelukkiger van. En van daaruit wil ik ook altijd groeien. Maar grappig genoeg, als ik dan denk, waar wil ik in groeien? Dan heeft het juist altijd te maken met in het moment zijn, blijer zijn met wie ik ben. En juist meer... Dat
kan ook, zo kun je ook groeien. Ja,
juist, dus voor mij, ik vind mezelf al goed genoeg. Maar hoe meer ik aan mezelf werk, hoe meer ik mezelf goed genoeg vind. Dus hoe meer ik mezelf accepteer, hoe meer ik oké ben met mezelf. Dus het heeft voor mij heel erg met elkaar te maken.
Ja.
Terwijl als ik minder aan mezelf werk, dan laat ik die onzekerheden meer toe. Dan race ik maar door in de waan van de dag. Ik sta nergens bij stil. Ik geniet niet meer in het moment, want ik ben alleen maar bezig met de volgende stap, met de toekomst. Dus voor mij gaat zelfontwikkeling en werken aan mijn persoonlijke groei gaat juist over onthaasten, stilstaan, om me heen kijken. Wauw. Ik ben tevreden.
Ja, kijk, precies. Ja. Kijk, voor mij zit er gewoon een allergie op. Ik ben gewoon bang voor stilstaan. Omdat we hebben aardig wat mensen gecoacht. En er zijn heel veel mensen die zeggen, ik vind het wel goed zo. Of je moet tevreden zijn met wat je hebt. Omdat ze bang zijn om te groeien. Want groeien is niet leuk. Groeien is kwetsbaarheid. Het is pijnlijk. Het is ongemakkelijk. Dat zit er ook allemaal in. En heel veel dingen willen mensen niet aangaan. Dat is ook moeilijk. Er zijn zat dingen die ik ook spannend vind. Maar ja, dat is wel de intentie die ik elke dag weer zet voor mezelf. Is gewoon het aangaan, dan maar het ongemak in.
Maar ik denk ook dat als je het dan hebt over wat is je levend voelen, dan voel je je zo levend en fantastic als je het bent aangegaan. Je hebt jezelf overwonnen.
Tuurlijk,
je staat daar.
Dat is waarom je het doet.
Ik heb het gedaan. Of ik ben uit dat vliegtuig gesprongen. Of ik heb die berg beklommen. Of
dat
ik heb, ben
om
die onderneming gestart.
Ik sta op 5 uur op, omdat ik het niet leuk vind. Ik sta naast een ijsbad om 5:30, omdat ik het niet leuk vind. En dat ik weet dat daar de groei ligt. Ja. Dat is het grootste, het hoogst haalbare.
Iedereen is daarin weer anders. Want ik heb dit soort motivatie dan weer helemaal niet. Maar ik heb het dan weer op... Dus dat, maar goed, ik heb het weer op andere vlakken, zullen we maar zeggen.
Ja, maar per definitie, als je groeit, ga je het ongemak aan.
En daar overheen stappen en je dus niet laten tegenhouden door jezelf, maar daar overheen stappen... Dat voelt als een overwinning. Ja, absoluut eens. Olga vraagt, wat zit in jullie allergie? En wat zegt dat over jullie?
Ja, nou, wat echt in mijn allergie zit, is als mensen er niet voor gaan. En dat is echt een heel groot thema voor mezelf nu. Want ik heb ook vaak zat, zeker op fysiek vlak, dat ik er niet voor ben gegaan. Dat ik te snel afhaakte. En dat is de afgelopen jaren wel een groot thema. Dus ik ga die berg beklimmen. Dat is daar een voorbeeld van. En ja, ik vind het gewoon zonde als mensen niet er vol voor gaan. Dus dat ze zich al snel, ja, oké, okay, ja, maar ik heb dit, hè. Ja, maar ik heb zus, hè. Ik bedoel, ik heb waarschijnlijk ADHD, maar ik heb me bewust niet getest. Omdat ik weet dat het risico is dat ik dat ga gebruiken als excuus. En dat wil ik niet. En dat heb ik in het verleden vaak genoeg gedaan. En nu denk ik, ja, maar gast, gewoon, ga er vol voor. Dus onbenut potentieel, dat is als ik dat bij iemand anders zie, denk ik, ah, wat zonde. En dan zit het in mijn allergie. Omdat ik het vooral bij mezelf vind ik het fucking irritant.
Ja.
Ik wil er gewoon vol voor gaan. En dat is wel het thema de laatste jaren. Qua fysiek wil ik mezelf enorm uitdagen.
Ja.
Stapje voor stapje.
Dat is dan weer die mooie spiegel, dat als je iets irritant vindt aan een ander, dan zegt dat dus vaak ook heel veel over jezelf.
Dat zegt alles over jezelf.
Ja, ja. Ja, ik heb dat met saaiheid. Dus als mensen, vooral vroeger had ik dat, nu niet meer zo. Ik ben wel beter geworden in het beoefenen van compassie. Dus nu kan ik veel meer mensen laten voor wie ze zijn. Maar vroeger vond ik het, en dat is misschien ook vanuit het acteren, waar je altijd toch een beetje een soort van een showpony bent. Maar als het dan saai was, of mensen waren te rustig en er gebeurde niks en er was geen sprankeling tussen mensen, dan ging ik echt onwijs de clown uithangen en allemaal gekke sprongen maken om maar dat het soort van, dat er wat gebeurde, weet je wel. Vooral op werkgebied deed ik dat. In de kantine, zeg maar. Dat was totaal aangepast gedrag. Weet je wel, je hoeft helemaal niet te clownen. Je bent ook helemaal niet verantwoordelijk voor de sfeer. Maar dat was wel toen mijn allergie. Oké, het is tijd voor de laatste vraag. En die komt van Alice. Hoe neem je de gemoedstoestand van je partner niet over? Hoe laat je dit bij hem?
Nou, jij bent hier wel koningin. Want ik kan nog wel eens een chagrijnige lul zijn.
Zeker weten. Zo, hallo. Hey. Af en toe heb ik het wel pittig, hoor.
Nah.
Maar nee. Nou, het is wel... Nee, hierover... Oké, hier zijn we ook echt ingegroeid.
Laten we het eerlijk stellen. We hebben alle... Iedereen heeft wel eens een rotbui. Jij kan je makkelijker resetten dan ik. Ik kan nog wel eens erin blijven hangen.
Dat is het.
En als ik erin blijf hangen... Ik bedoel, er is niks besmettelijkers dan eigenlijk een negatieve mindset. Dat is nog... Een positieve mindset is besmettelijk. Ja. In de positieve zin. Dus mensen nemen dat over. Maar niks, ja, er is nog één ding is besmettelijker en dat is een negatieve mindset. Ook in stresssituaties, negatieve mindset. En daar kan ik het allemaal wel aan, maar ik kan ook gewoon soms gewoon even erin schieten.
En dan leef je samen met drie van die hele hooggevoelige meisjes,
ja,
die dat dan allemaal weerspiegelen. Want ja, je hoeft niks te zeggen, maar alleen al je vibe, dat is wat wij voelen. En ik heel sterk. En niet alleen bij jullie, maar ook bij anderen. En ik merk dat ik soms gewoon echt letterlijk, Jorg, ja, het is misschien weer best wel bot, maar soms zeg ik gewoon echt, oh, kan je echt even ergens anders naartoe gaan? He, want dan zijn we bijvoorbeeld in de keuken, ik ben aan het koken, de meiden zijn aan het spelen. En dan komt hij binnen met die mood. En dan zeg ik soms wel echt van, kan je even ergens anders heen? Want dan is het al, weet je, van los het even op.
Ja, en als ik het even uitkleed.
Kleed jij het eens even uit?
Ah, je gaat er niet in mee. Dus je zegt, dit is van jou, niet van mij. Dat is een belangrijke als eerste stap. Dus hè, hoe zorg je ervoor dat je het niet overneemt? Nou, dit is niet van mij. Dit is van jou. Jij hebt het even rot. Prima. Hè, maar je blijft er nu even in hangen. Dus dit is niet van mij. En blijf ook even bij mij uit de buurt. Ga even lekker naar buiten. Of dat zeg jij. Ja, dat soort dingen zeg je letterlijk. Ja. Van laat het even lekker bij jou. Dat zeg je ook. En dan dat is dat voor mij al de cue van, oh ja, ik zit hier gewoon even lekker aan te stellen. Of ik zit hier gewoon, ja, whatever. De innerlijke jankert krijgt even vrij spel. En soms is het oké, maar dan moet je daar inderdaad mensen niet mee gaan lastigvallen. Dan moet je gewoon lekker zelf even rondje omgelopen. En dat doe ik dan.
Ja, dat klopt.
Ja, dus dat zijn de stappen eigenlijk, hè. Beseffen, ja, het is niet van mij, het is van jou. Het benoemen in jezelf, maar dan ook hardop tegen je partner. Van, hé, vriend, ga je even lekker ergens anders zeiken.
Bij jou kan ik dat zeggen. Als een collega het heeft, doe ik dat natuurlijk niet. Maar...
Nou, maar dan kun je het constructief brengen. Ik heb dat ten tijde van werk ook vaak gedaan. Want dan was ik heel actief aan die cultuur aan het bouwen. Ik zeg, hey, jullie zijn nu aan het zeiken. Ik snap de emotie. Gaan we dit vertellen tegen je directe manager? Ga je er wat, dan kunnen ze er wat mee doen. Of ga je het niet vertellen? Maar dan moet je het accepteren. Het heeft geen zin om te blijven zeiken. En dat werd valt tijdens de rookpauzes gedaan. En dat zijn de smaken die je hebt. Kies maar. Ik denk graag met je mee hoe we dit constructief kunnen brengen. Of hoe we zelf hier... Wat kunnen we zelf... Dat was een derde nog. Wat kunnen we zelf doen om dit beter te maken, deze situatie?
Dat is wel sterk op maar de werkvloer dat je dat zegt.
Dus
dat je niet meegaat met het roddelen, maar dat je zegt, ja, maar wat kunnen wij hier nou aan doen?
Ja, ik deed het later wel van een, toen zat ik in de directie, maar dan nog steeds, hè, omdat dan zat, was het niet mijn team en dan zaten ze te zeiken over sales. En ik zeg, oké, nou, de smaken zijn als volgt. We gaan er naartoe en we brengen dit. We gaan kijken hoe we het samen kunnen oplossen. Of we gaan kijken wat we hier al kunnen doen. Dat kunnen we sowieso als eerste stap doen. En het gedeelte waar we geen controle over hebben en waar ook geen bewegingen lijkt te komen, moeten we gewoon voor nu even accepteren.
Ja. Ja.
Ja, maar nu, ja. Ik moet denken aan de vorige podcast. Wat ik nu heel vaak doe, is het omdraaien. Goed. Wat is hier goed aan? Weet je? Goed. Ja. Nou, dan heb ik lekker dit of dat. Dat bij elk probleem reageren met goed en het positieve erin inzien als spel, vind ik zo grappig. Vind ik zo leuk de laatste weken. Ik had er vanochtend nog een, maar kom ik nu even niet op.
Maar jij bent wel echt veel positiever geworden de laatste weken. Want op een gegeven moment was je wat grumpier. Ik weet niet waardoor. En toen hebben we daarover gehad. En je hebt echt iets gedaan. Ik weet niet, wat is het dat je hebt gedaan waardoor je nu eigenlijk bijna niet meer chagrijnig bent?
Ja, dat weet ik niet. Misschien omdat ik ben er wel weer heel erg veel mee bezig. We zijn natuurlijk bezig met een nieuw online programma.
Maar hoe dan? Hoe ben je ermee bezig?
Gewoon, ik vind het, een paar van die dingen blijven dan hangen. Zoals de auto is kapot. Goed. Nu, of de auto moet naar de garage. Nou, dat is 2 kilometer lopen. Top. Dat is goede training. En vorige week is een werveltje verschoten in mijn rug. En toen schoot het gigantisch in mijn rug. En dat is heel lastig als je over 6 weken naar de Mont Blanc moet gaan. En dan denk ik, goed, nu kan ik een week rusten. Want anders had ik het mezelf niet gegund. Dus het is ergens goed voor. Ja. En dat goed, en dan dus reageren op een probleem met mooi of goed. En dan, dit is de nieuwe situatie. En wat is het positieve ervan? Dat vind ik zo'n leuk spel. Dat elk probleem wat nu komt, is gewoon een spelletje. Het is een soort Tetris. Je moet het gewoon ergens in weten te duwen. En dit is de nieuwe situatie. En dat vind ik echt heel leuk. Waar ik vroeger, 15 jaar geleden, toen jij mij leerde kennen, een enorme piekeraar was. En ik denk wel wat meer het negatieve hing dan... Dat is nu niet meer zo.
Dus het was niet de foto?
De foto?
Jouw Polaroid in de keuken.
Wat is ermee?
Nou, ik dacht... In de keuken staat, als je je handen was, staat er een foto van jouw hoofd die Zoe heeft gemaakt, waar je heel blij op kijkt.
Ja.
En die foto staat daar. En eerlijk gezegd dacht ik, misschien is dat wel je reminder van, oh ja, zo wil ik zijn. Ik vond dat wel een goed idee, maar dat is het dus niet.
Oh nee, nee, maar ik bedoel, als je kinderen hebt, dan word je zo snel gespiegeld. Dus jouw humeur wordt gespiegeld in je kind, dat ik het veel leuker vind om de clown uit te hangen dan de hele tijd zagrijnig rond te lopen. En ik ben wel vaak ik ben helemaal niet vaak zagrijnig. Maar iedereen heeft natuurlijk wel dingen waar die af en toe mee worstelt en waar die af en toe even over gromt.
Tuurlijk.
Maar het zo snel kunnen switchen, dat is de grote kunst. En dat vind ik het allerleukste. Ja, dat is natuurlijk mindset. Daar zijn we natuurlijk elke week mee bezig.
Ja. Oké. Nou, lieve mensen, dankjewel voor het luisteren naar Van Struikelen tot Succes.
Op naar de volgende. En als je vragen hebt, laat het ons weten in de comments hier onder Spotify of YouTube of ergens anders waar je luistert. We zien ze allemaal, we lezen ze allemaal. Vinden we super leuk.
Ja, dankjewel voor het luisteren. Dag, ciao. Lieve mensen. Ciao, ciao.